Je kunt dit omdat ik bij je ben. We hebben het eigenlijk al gehoord in de getuigenissen. We hebben erover gezongen, dus eigenlijk kan ik mijn preek heel kort houden, want het is allemaal al voorbij gekomen. Maar je kunt dit omdat ik bij je ben, dat zei God tegen Gideon. En daar wil ik begin van het jaar even bij stilstaan. Dus we gaan zo lezen in Richteren 6. Als je een Bijbel bij je hebt, kan je dat alvast opzoeken. Even de achtergrond, Richteren 6. Het is de tijd dat nadat het volk Israël uit Egypte is bevrijd en onder leiding van Jozua het land Kanaan is ingetrokken en zich daar heeft gevestigd. Het ging niet zonder slag of stoot. Het is nog een periode zonder een koning, zonder een duidelijke leider. Maar er worden dus nu en dan rechters aangesteld die leiding geven aan het volk. En in het begin van die periode is het God die de rechters aanstelt. De tweede helft van die periode is het vaak Israël zelf. Het is eigenlijk een beetje een tijd zoals waar we nu in leven. Iedereen doet wat hem of haar goed lijkt. Ze zijn omringd door afgoden in Kanaan, omdat er nog heel veel andere volken ook wonen met hun eigen goden. En Israël nam de gewoontes van de andere volken over in plaats van dat ze trouw bleven aan God. Dus in het boek Richteren lees je eigenlijk de hele tijd dit patroon. Israël vergeet de wet van Mozes, gaat de afgoden vereren van de volken om hen heen, doet wat slecht is in de ogen. Dan komt er onderdrukking van andere volken. En dan roepen ze weer om Gods hulp en God stuurt dan een rechter om het volk te bevrijden. Dus ook in het verhaal van Gideon is eigenlijk na een periode van rust, wordt dit keer Israël onderdrukt door een nomadisch volk uit Midjan. En elke keer rond de oogsttijd dan komen ze grote getalen als een plaag van sprinkhanen staat er met mensen, met kamelen en plunderen ze het hele land leeg. En Israël is doodsbang, want ze verschuilen zich in de grot in de bergen. En dat duurt 7 jaar voordat ze God roepen om hulp. Dus daar wil ik beginnen te lezen, Richteren 6 vanaf vers 7. Toen de Israëlieten de Heer tegen de Midjanieten te hulp riepen, stuurde hij een profeet die hun zei, dit zegt de Heer, de God van Israël. Ik ben het die jullie uit Egypte heeft geleid. Ik heb jullie verlost uit de slavernij. Ik heb jullie bevrijd uit de greep van de Egyptenaren en van de volken die jullie hier bedreigden. Die heb ik voor jullie weggejaagd en ik heb jullie hun land gegeven. En ik heb jullie gezegd, ook al wonen jullie nu in het land van de Amorieten, hun goden mogen jullie niet vereren, want ik, de Heer, ben jullie God. Maar jullie hebben niet geluisterd naar wat ik zei. Toen kwam er een engel van de Heer. En hij nam plaats onder de terebint bij Ofra, op het land van Joas, een afstammeling van Abiezer. En Joas' zoon Gideon was juist bezig tarwe te dorsen, om te zorgen dat de Midjanieten de tarwe niet zouden zien. Deed hij dat in een wijnpers. De engel van de Heer vertoonde zich aan hem en zei, de Heer zij met je, dappere krijgsman. Mag ik u vragen, antwoordde Gideon, als de Heer ons werkelijk bijstaat, waarom overkomt dit ons dan allemaal? Waar blijft hij dan met zijn wonderbaarlijke daden waarover onze voorouders hebben verteld? Uit Egypte heeft hij ze geleid, zeiden ze toch? Maar nu trekt hij zich in elk geval niets van ons aan en zijn we overgeleverd aan de Midjanieten. Toen wendde de Heer zich tot Gideon en zei, toon je moed en bevrijd Israël. Dat is mijn opdracht. Mag ik u vragen, antwoordde Gideon, hoe zou ik Israël kunnen bevrijden? Mijn familie heeft in onze stam Manasse niets in te brengen en ikzelf ben de jongste van de familie. De Heer antwoordde, dat kun je omdat ik je bijsta. Je zult de Midjanieten verslaan alsof je met niet meer dan één man te doen had. Toen zei Gideon, Heer, als u het bent, die tot mij spreekt en ik in uw gunst geniet, geef me dan een teken. Gaat u vooral niet weg, ik wil iets halen om u aan te bieden. Goed, antwoordde de Heer, ik blijf hier tot je terugkomt. In het verhaal, dan gaat Gideon, die gaat een geitenbokje halen. Gaat ongedezen brood klaarmaken als een maaltijd voor de engel en brengt dat terug. En hij legt het dan op een rots neer. En dan staat er in vers 21, toen raakte de engel van de Heer met het uiteinde van zijn staf het voedsel aan en meteen laaide er een vuur uit het rotsblok op dat het vlees en de broden verteerde. Tegelijk was ook de engel van de Heer verdwenen. En toen begreep Gideon dat het een engel van de Heer was geweest. En hij riep uit, nee, Heer, nee, mijn God, ik heb oog in oog gestaan met een engel van de Heer. Maar de Heer stelde hem gerust. Je hoeft niet bang te zijn, je zult niet sterven. En Gideon bouwde op die plek een altaar voor de Heer en noemde het de Heer geeft rust. En in de grondtekst staat, Yahweh geeft shalom. Voor die laatste paar woorden. Ik hou wel van dit soort verhalen, want eigenlijk is Gideon gewoon een mens zoals jij en ik, met zijn sterke en zijn zwakke kanten. En hij reageert, wat denk ik, heel menselijk. Met zijn vragen, met zijn twijfels. En toch kiest God hem uit voor een wonder. Een paar dingen vallen op als je de interactie tussen Gideon en de engel of God leest in dit stuk. Ten eerste spreekt Gideon, of de engel spreekt Gideon aan met de woorden dappere krijgsman. Maar als je het verhaal leest, dan blijkt wel dat eigenlijk Gideon zelf helemaal niet een held is. Hij is helemaal niet zo dapper of een krijgsman. En toch is het eigenlijk het eerste wat God tegen hem zegt. Is God dan sarcastisch? Of was het meer profetisch? Ik denk het laatste, dat wanneer God Gideon aanspreekt voor het eerste moment, dat hij dan eigenlijk al iets oproept in Gideon van, maar dit is hoe ik jou bedoeld heb, dit is hoe ik jou zie, dit is wat ik voor jouw bestemming heb, als dappere krijgsman. En dat komt tot zijn recht wanneer je met mij zult samenwerken, wanneer de kracht van de geest op je komt. In eerste instantie heeft Gideon heel veel vragen, die mij ook heel bekend voorkomen eigenlijk als mens. Waarom gebeurt dit? Waarom doet God niks? Waar zijn de wonderen waar we over gehoord hebben? En eigenlijk beschuldigt Gideon God van waarom heeft u ons verlaten? Maar hij vergeet de boodschap van de profeet net daarvoor. Die zei van, wacht eens even, Israël heeft God verlaten. Niet God heeft jullie verlaten, maar jullie hebben God verlaten. En wanneer we afdwalen van zijn wil, dragen we eigenlijk bij aan de gebrokenheid waar we zelf en anderen onder lijden. Dus de engel geeft niet direct een antwoord op de vragen van Gideon, maar hij geeft wel een onverwachte opdracht. Toon je moed en bevrijd Israël. In de herziene statenvertaling staat, ga in deze kracht van u en u zult Israël uit de hand van Midjan verlossen. En volgens de theologen dan de context en de grondtekst, als je daarnaar kijkt, dan suggereert dat de woorden deze kracht van u betrekking hebben op juist op die wonderen van God waar Gideon naar gevraagd heeft. Waar zijn de wonderen die we hebben gezien bij onze voorouders? Dat God juist zegt van dat is jouw kracht. Dat is jouw kracht waarin je dit kunt doen, deze opdracht kunt uitvoeren. Gideon heeft nog steeds heel veel smoesjes, excuses. Ja, maar wij zijn de kleinste stam. Ik ben de jongste. Ik heb niet de positie. Ik heb niet de kennis. Ik heb niet de middelen. En dan zegt God, maar je kunt dit omdat ik je bijsta. En weer in de grondtekst staan de woorden. Eigenlijk staat hier, je kunt dit omdat de ik ben die ik ben jou bijstaat. Het is niet zomaar iemand. Het is Yahweh, de levende God. De ik ben die ik ben. Die staat je bij. En om dit te bevestigen laat God een teken zien. Wanneer Gideon het eten aan de engel voorzet. En hij wordt dan nog gevraagd om het kookvocht over alles uit te gieten. Zodat het goed nat is. En dan komt er die vlam uit de rots. Om het allemaal te verbranden als een offerande. Als teken dat dit werkelijk Gods opdracht is. En dan pas accepteert Gideon eigenlijk de opdracht en is hij onder de indruk. En richt hij een altaar op wat hij noemt God geeft rust. Eigenlijk staat er Yahweh is shalom. Dat is algehele welzijn. Als je verder leest in het verhaal, gaan we nu niet doen, maar Richter 7, 8 kun je thuis nalezen. Dan vraagt God eigenlijk eerst nog aan Gideon om het altaar van Baal, wat op de grond van zijn vader staat, om dat omver te halen. En een nieuw altaar te bouwen voor God. Om dus zo alle afgoden uit zijn leven te doen en zich volledig aan God toe te wijden. Gideon doet dit, maar hij doet het wel stiekem midden in de nacht. Want hij wil niet dat iemand het ook maar ziet. Dus het laat wel weer zien, die dappere krijgsman is hij nog niet echt. Later wanneer de geest van God over Gideon komt, dan roept hij met succes een groot leger op om de Midjanieten te verslaan. En toch blijft Gideon twijfelen en je leest dan over dat Gideon nog steeds vraagt om tekenen van God. De vlies op de grond, of die nat blijft of droog blijft. En het is allemaal tekens gewoon van de twijfels en het aarzelen van Gideon van, is dit echt iets wat God gaat doen? Is dit iets waar ik een opdracht voor krijg? Komt die verlossing die God belooft? En uiteindelijk geeft God nog aan Gideon de opdracht om dat leger te reduceren tot 300 man. En in de nacht omsingelen ze het legerkamp van de Midjanieten, waar iets van 135.000 soldaten verzameld zijn. En met 300 man gaan ze eromheen staan, lawaai maken. En God zorgt ervoor dat het kamp in verwarring raakt. En dat zo de Midjanieten elkaar aanvallen. En uiteindelijk worden van die 135.000 komen 120.000 om. Dus er zijn nog maar 15.000 over die wegvluchten. Gideon gaat dan meer uit eigen initiatief verder als leider en gaat ze achterna, wordt leider van het volk. En als je dat leest, dan zie je wel van, hey, Gideon die stelt zijn eigen ambities hoger dan die van God. Dus hij faalt eigenlijk als leider uiteindelijk. Dus de les voor mij van dit verhaal is, ten eerste, Gideon is gewoon mens zoals wij. En hij aarzelt, hij twijfelt. Hij is niet echt een uitzonderlijke man. Maar omdat God zegt, ik ben bij je en met mij ben jij een dapper held, gebeuren er toch wonderen. En daarom wordt Gideon later toch als een van de geloofshelden aangehaald in de brief van Hebreeën. Het is niet Gideon, maar God die het verschil heeft gemaakt, die het wonder heeft laten gebeuren, die de bevrijding heeft laten gebeuren. Maar dat gebeurt alleen wanneer Gideon God gehoorzaamt en de kracht van Gods geest in hem werkt, zodat hij zijn eigen zwakheid kan overwinnen. Dus wat zegt dit verhaal ons over God? God neemt het voortouw. Hij bepaalt de uitkomst. Hij is almachtig. Maar hij roept ook de potentie op uit Gideon. Jij bent een dappere held, een dappere krijgsman. En je kunt dat zijn omdat ik bij je ben. Dus het zegt mij eigenlijk meer over God bijna nog dan over Gideon als mens. En God gaat uit van zijn eigen plan en zijn eigen karakter en zijn eigen trouw aan Israël. En niet zozeer de verdiensten of de positie van Gideon om hem te gebruiken in dit verhaal. Dus voor mij is dat een heel bemoedigend verhaal van dat God laat zien, hij wil met ons samenwerken. Ook al zijn we maar gewoon mens, hij wil met ons samenwerken in de grote en kleine dingen. En hij belooft dat de Heilige Geest van God bij ons is en dat we het in zijn kracht kunnen doen. Even een zijsprongetje. Eén keer in de maand dan spreek ik een spiritual director. Ik heb daar niet een goede Nederlands term voor, maar het is een soort van christelijke spirituele coach, noem ik het maar. Geestelijk begeleider wordt het ook wel genoemd. En 2 maanden geleden sprak ik met haar. Zij helpt me altijd om even stil te staan bij wat er gebeurt in mijn leven en waar God dan daarin te vinden is. Dus 2 maanden geleden sprak ik haar en ik had het over een werksituatie waar ik mee worstelde en waar wantrouwen wel een onderliggend probleem is eigenlijk. En toen vroeg ze mij, wat zegt God hierover? Of wat zegt God over jou? Dus ik was even stil en toen kreeg ik de indruk dat God zei, ik vertrouw jou. En dat maakte bij mij ontzettende indruk van, God vertrouwt mij? Heb ik toch niet verdiend? Heb ik hem niet heel vaak teleurgesteld? Ben ik wel zo betrouwbaar? Hoe kan God mij vertrouwen? Maakt niet uit of in deze situatie waar ik moeite mee heb, maar ook andere situaties. Hoe kan hij zeggen, ik vertrouw jou? Dus het bleef hangen en ik had het idee dat God zei van, ja maar, ik heb jou gemaakt. Ik heb jou mijn Heilige Geest gegeven. Ik weet wie ik ben. Ik weet mijn plan voor jou. En daarom vertrouw ik jou. God vertrouwt jou. Hij vertrouwt mij. En misschien zit jij ook in situaties dat je denkt van, hoe kom ik hieruit? Wat moet ik hiermee? Of misschien heeft God jou een keer iets gezegd, een opdracht gegeven, gevraagd om iets te doen. En heb je nu het gevoel van, ik heb gefaald of ik heb er niks mee gedaan. Toch zegt God, ik vertrouw jou hierin. Want ik weet mijn plan, ik ken jou en ik ken mijn Heilige Geest. Dus dat wilde ik eigenlijk, daar wilde ik even bij stilstaan en ons aanmoedigen van, ja, waar sta ik hierin met God? Hij vertrouwt mij, hij roept mij tot bepaalde dingen. De kleine dingen, wat gezegd is in de getuigenissen, misschien in grote dingen. En ruim een jaar geleden heb ik eigenlijk eenzelfde soort preek gehouden over wees dapper en sterk. En dat ging meer over Jozua en anderen. Maar ik voelde toch dat dit wel weer een boodschap was, juist voor nu aan het begin van het jaar. Zeker voor mezelf. Dus ik heb er in elk geval iets aan. Misschien iets voor jou. Maar wees dapper en sterk of je kunt dit, want ik ben bij je. Dat klinkt heel makkelijk, heel cliché. En ik ben me wel heel bewust van dat het eigenlijk helemaal niet zo makkelijk is. Om in deze waarheid te leven. Want het vraagt wel van ons dat we naar God luisteren. Dat we net zoals Gideon die afgoden wegdoen uit onze levens. Dat we ons op hem blijven richten. En de Heilige Geest blijven uitnodigen en in zijn kracht bewegen. Om zo die handen en voeten te kunnen zijn voor Jezus. Voor elkaar, voor de mensen om ons heen. In Johannes 14, vers 12 zegt Jezus zelf, waarachtig, ik verzeker jullie, wie op mij vertrouwt zal hetzelfde doen als ik en zelfs meer dan dat. Ik ga immers naar de Vader. En wat jullie dan in mijn naam vragen, dat zal ik doen, zodat door de Zoon de grootheid van de Vader zichtbaar wordt. Wanneer je iets in mijn naam vraagt, zal ik het doen. We zullen hetzelfde doen als Jezus, zelfs groter dan dat. Ik verlang daar wel naar, maar hoe ziet dat eruit in mijn leven, in jouw leven, in ons als gemeente? Daar ben ik wel op zoek naar, maar daar word ik ook heel erg enthousiast van. Maar het vraagt iets van ons. Het vraagt ons op hem te richten, om hem voorrang te geven, om hem bovenaan te zetten. En ik las deze week een quote van Jos Dauma. Die zei, God is overal bij mij, maar ik ben niet overal bij God. En vanochtend, sinds coronatijd, kijk ik nog wel eens naar Hour of Power. Er zijn meer die dat doen, denk ik. En wat ik daar het leukste aan vind, is eigenlijk de interviews met de Nederlanders over hun leven, over hun geloofsleven. En vanochtend was Ben Tichelaar. Werd geïnterviewd, dus als je het nog kan nakijken, doe dat. Ben Tichelaar is bekend als iemand die heel veel boeken en trainingen geeft over leiderschap. En een van de laatste vragen aan Ben Tichelaar was, wat vanuit je als christen, wat is jouw advies aan mensen als ze zeggen, ik wil groeien, ik wil investeren in mijn leven en mijn leven met God. En dat zette me wel even aan denken wat hij zei. Hij zegt, als je zegt dat God eerste komt in jouw leven, zie je dat terug in je agenda. Wow. Goed om even over na te denken. Hoe verder? Dus een paar weken geleden vroeg Ger ons, vlak voor de kerst, om na te denken over de talenten die God ons gegeven heeft. Wat hij aan ons heeft toevertrouwd en hoe we die zouden kunnen inzetten om God te aanbidden. In de breedste zin van het woord. Het kan binnen de kerk zijn, maar kan ook buiten de kerk zijn. Dat maakt niet uit. En misschien is er bij sommigen van ons toen ook wel iets naar boven gekomen. Een verlangen ontstaan van, of een indruk die je misschien hebt gekregen heeft dat God jou vraagt te doen dit jaar. Misschien loop je langere tijd rond met een vraag van God. Heb je nog niet de eerste stap gezet? Of wel geprobeerd en heb je gefaald? Elke dag is er opnieuw genade. En je kunt lezen in het verhaal van Gideon hoe genadig en geduldig God is, ook met Gideon. Ook als hij aarzelt, twijfelt, opnieuw vraagt, faalt. God blijft wel bij hem. Dat is zijn belofte. En als je nou zegt, klinkt mooi, maar ik weet niet wat mijn roeping is. Ik weet niet wat God van mij vraagt. Ik wacht nog steeds op een opdracht. Die heb je al lang gekregen, want Jezus heeft zelf gezegd, Matthäus 25, ik had honger, jullie gaven mij te eten. Ik had dorst, jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op. Ik was naakt en jullie kleden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij. Ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe. Alles wat jullie gedaan hebben voor een van de geringste broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan. Het is zo simpel, zou je kunnen zeggen, als dat. Kijk naar je naasten, wat hebben ze nodig? En Matthäus 28, de grote opdracht voordat Jezus naar de hemel gaat. zegt Jezus, mij is alle macht gegeven in hemel en op aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen, en ik ben met jullie alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld. Gideons opdracht was om Israël te bevrijden. Onze opdracht is om Gods koninkrijk te brengen in de grote en de kleine dingen. En dat is mijn verlangen voor dit jaar, dat we dat leren met elkaar. Dat we dat ontdekken met elkaar. Dat we ontdekken de grootheid en de goedheid van God samen. En dat met elkaar kunnen delen. We wilden eigenlijk nog wat tijd nemen om gewoon samen hierin stil te staan bij God. En de Heilige Geest uit te nodigen. Voor zijn zegen, voor zijn kracht, voor in ieder van ons. Dus ik wil jullie eigenlijk vragen om te gaan staan. En ik wil je vragen om je ogen dicht te doen, op God te richten. En als je denkt van, er zijn dingen die tussen mij en God instaan, of ik weet dat God me iets gevraagd heeft en ik heb gefaald of ik ben daarin teleurgesteld, dan wil ik het vragen om dat gewoon even in je hart bij God neer te leggen. En weet dat God altijd vergeeft. En dat er elke dag een nieuwe dag is, vol met nieuwe genade. En als je denkt van, ik heb wat van die kracht nodig van de Geest van God om te kunnen zijn wie Hij zegt dat ik ben. Om die eerste stap te kunnen zetten. Wil ik je vragen om gewoon even je handen omhoog te doen, uit te steken, om het te kunnen ontvangen. En we nemen even tijd om de Heilige Geest te laten komen. En ik zeg, Heilige Geest, kom. Kom met uw kracht. Kom, Heilige Geest.
Zijn even stil en in die stilte luister gewoon naar de Heer. Wat wil hij tegen je zeggen? Misschien wat hoor je, zie je, voel je. Laat dat even tot je doordringen.